Goedemorgen allemaal. Het is heerlijk om elkaar te mogen verwelkomen, tegen elkaar te mogen zeggen goedemorgen in die machtige naam van de Heer Jezus. Toen we in de aanbiddingsdienst, toen we met die liederen bezig waren, moest ik in één keer denken aan een ouderwetse telefoon. Kent u hem nog, die grote draaischijf? Voor de jongeren onder ons, dat was toen de manier van bellen, mobiele telefoons bestonden niet eens. Maar het mooie was altijd als je dan die telefoon opgaat, dan hoorde je een kiestoon. En hier bepaalde me zo heel duidelijk bij vanmorgen van, als ik met God ga praten en ik pak de telefoon van God op, dan hoor ik geen kiestoon. Maar ik hoor gelijk de stem van de Heer. Hij is nooit in gesprek. Je hoeft nooit te wachten tot hij overgaat. Je hoeft zelfs niet eens op de kiestoon te wachten. Want die verbinding met hem is er altijd. Mijn vrouw zegt, ik ben 24/7, lekker modern, online met God. En dat is zo ontzettend mooi. En toen kwam ik in de Bijbel dingen tegen die me eigenlijk al heel lang opvielen. En ik mag u rustig zeggen, dwars zaten. Dwars zitten zaten voor mij in dit geval. En ik hoop voor u zometeen ook dat het verleden tijd wordt. De Heer Jezus in zijn leven was iemand die de aandacht trok. Iedereen wilde bij hem in de buurt zijn. Iedereen wilde met hem meelopen, want iedereen wilde zien, wat gaat hij nou weer doen? Bemoedigen. Vanmorgen worden er allemaal liederen om te bemoedigen. En Bette zei heel terecht, wat is een kind? Want zodanigen zijn het koninkrijk van God, stond in een begeefdaling. En dat is zo geweldig mooi, als je het woord van God kunt aanvaarden. Waarom? Omdat het woord van God is, punt. Je eigen voor de rest helemaal niet af te vragen of het waar is of niet waar is. Nee, het is zo. En waarom? Omdat God het zegt. En toen las ik in het Oude Testament nummer 6. Nummer 6, vers 1 tot 9. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. Wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een Nazareër te doen om zich aan de Heere te wijden, dan moet hij zich van wijn en sterke drank onthouden. Azijn uit wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken. Verder mag hij helemaal geen druivensap eten en geen verse of gedroogde druiven eten. Alle dagen van zijn Nazareërschap mag hij niets eten wat van de wijnstok afkomstig is, van de pitten tot en met de velletjes. Alle dagen van de gelofte van zijn Nazareërschap mag hij geen scheermes over zijn hoofd laten gaan. Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de Heere gewijd had voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. Alle dagen van zijn wijding aan de Heere mag hij niet bij het lichaam van een dode komen. Vanwege zijn vader of vanwege zijn moeder. Vanwege zijn broer of vanwege zijn zuster. Vanwege hen mag hij zich niet verontreinigen als zij gestorven zijn. Want het Nazireërschap van zijn God is op zijn hoofd. Alle dagen van zijn Nazireërschap is hij heilig voor de Heer. En hoe kwam ik dan ook op dit stuk? Omdat Jezus zo enorm kan bemoedigen. En dat was voor mij ook altijd het beeld van Jezus. Daarom begreep ik de woorden die staan in Matthäus 8, vers 18 tot 22 ook zo slecht. En daar wil ik het met u over hebben vanmorgen. Matthäus 8, vers 18 tot 22, daar staat: toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te gaan, te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem: meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: volg mij en laat de doden hun doden begraven. Het thema van ons deze hele jaar, dit hele seizoen zou je kunnen zeggen, is volg mij. En Jezus zegt het hier heel duidelijk: volg mij, niet meer en niet minder. En toen vroeg mij wel eens af, waar gaan we naartoe? Steeds weer als ik de televisie maar aanzet, op de krant lees of op internet, een nieuwssite bezoek, dan lees ik daar mensen die inrijden met een auto op een ander. Mensen die moedwillig blijkbaar een auto gebruiken om andere mensen aan te rijden, te doden. En dan denken we, gaan we in godsnaam naartoe met deze wereld? Wat is het toch wat in deze wereld blijkbaar de basis die mensen tot dit soort waanzin drijft? Want het is waanzin. Nou, wat doet het mij? Hoe sta ik daarin? Waar ga ik naartoe? Waar gaat het naartoe? En waar gaan we met de gemeente naartoe? Maar ook, waar ga ik persoonlijk naartoe? Ik heb over de preek geschreven, Jezus volgen doe je voor 100%. En dat zijn ook deze woorden die hier ook staan. Jezus legt een uitdaging neer hier voor u en voor mij. Zelfs als er iemand begraven wordt en ik zeg volg mij, dan laat je het gaan en laat de doden begraven en ga je mee met mij. Uitdaging. Harde woorden. In Numeri staan de gedeelten over het Nazareërschap. Jezus, een van zijn bijnaam was Jezus de Nazareër. Wat hield dat in, Nazareër? Nazareër hield in, ik wijd mij volkomen aan God. Alles wat ik doe, alles waar ik mee bezig ben, wil ik neerleggen als Jood, als volk van Israël, bij God. En wat mag ik dan niet? Dat staat precies beschreven. Je mag nog niet eens de velletjes van de druiven eten. Alles wat van de wijnstok afkomt, daar mag ik niet van eten. Er staat nergens dat je het moest. Dat viel me zo in één keer op. Er staat nergens van je moet leven als een Nazareër. Het staat zelfs iemand die de gelofte wil afleggen. Volkomen vrijwillig zich wil toewijden aan God. Niemand die je ertoe verplicht. Net zo goed als dat niemand je verplicht nu om Jezus te volgen. Maar als je het doet, dan vraagt Jezus iets van je. Dan claimt hij je, niet voor 50%, niet voor 80%, maar voor de volle 100%. Hij wil jouw Heer, Meester, Koning, Leidsman ten leven zijn. Ik heb vrijwillig voor Jezus gekozen. U ook. Ik heb eigenlijk vrijwillig mijn Nazareërschap op mij genomen. Niemand heeft me daartoe verplicht. En er was een moment in mijn leven dat ik tegen de Heer heb gezegd van, Vader, als u dan zo groot bent, laat u het dan maar zien. Ik raad u aan om het niet te doen. Want hij laat het zien. En als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. En dat heb ik ook gedaan, want op grond daarvan heb ik me ook laten dopen. Ik wist het al lang. Op de zondagsschool had ik al precies gehoord hoe het allemaal in elkaar zat en hoe het werkte. Het enige wat is, het moest van mijn verstand naar mijn hart zakken. Dat moest een halve meter naar beneden en dat gebeurde ook. Op grond waar hij deed. Was dat zonder slag of stoot? Heeft het alleen maar een pad van roze geur en maneschijn en geen problemen meer in je leven opgeleverd? Nee, in tegendeel. Ik heb ooit eens tegen een dopeling gezegd die aan me vroeg van, en nu gaat alles goed in mijn leven. Heb ik alleen maar tegen gezegd, Jezus volgen brengt je gegarandeerd in de problemen. Het brengt je namelijk in de problemen met de manier waarop je denkt. Het brengt je in de problemen met alle kennis die je hebt, die je gewoon buiten boord. Je kunt ze weggooien, want je hebt er niets meer aan. Bertus zei het heel terecht vanmorgen. Word als een kind. De leraar zegt, 9 keer 9 is 81. En dat neem je aan. Waarom? Want hij de leraar is. Je twijfelt er ook niet aan of het klopt. De wiskundige heeft mij bewezen dat 1 1 is. Een hele ingewikkelde berekening. Ik heb het altijd aangenomen dat 1 1 is. Zoals 2, 2 enzovoort enzovoort enzovoort. Maar het is gewoon te bewijzen. In het stukje in Numeri staan gewoon een aantal hele duidelijke voorwaarden wat je wel moest doen als je jezelf vrijwillig als Nazareër door je leven wilde gaan. Als ik denk inderdaad aan Jezus, dan zie ik altijd iemand met lange haren en een baard. Staat er ook. Heel zijn leven kwam er geen scheermes aan zijn hoofd om zijn haar af te snijden. zal hij een lang haar hebben gehad en een baard. Zo. Maar het was een van die dingen waarin je kon zien dat hij zich volledig wilde geven aan zijn God, aan zijn vader. Dus schoot me ook in één keer zo'n heel mooi klein kinderliedje. We hebben net ook zo'n mooi lied gezongen. Maar dit liedje zegt: Jezus roept mij, ik zal volgen waarheen hij mij ook brengt. Makkelijk gezongen. Maar is het ook zo? Jezus volgen betekent dat het je hele leven kost. Dat betekent dat niet langer jij, maar hij in jou regeert. Niet langer mijn ik, maar zijn ik in mij groter en groter en groter wordt. En toen keek ik in de spiegel vanmorgen. Ik zag nog steeds mezelf. Terwijl juist als ik in de spiegel kijk, wie zou ik moeten zien? Als ik hier om me heen kijk, wie zie ik dan? Allemaal verschillende mensen. Nee, ik zie Jezus. Want ik zie de grootheid van God in jullie ogen. En echt, het zou voor iedereen geweldig zijn om eens een keer hier te staan en naar jullie te kijken. Daar word je hartstikke vrolijk van. Daar word je zo enorm blij van. Waarom? Omdat je een verbondenheid ziet. In jullie ogen zie ik hetzelfde. Als dat ik zelf 's morgens in de spiegel mag kijken, als ik maar goed oplet. En er zijn ook echt dagen bij dat ik hem helemaal niet zie. Maar weet je, Jezus volgen bracht mij en brengt mij hopeloos in de problemen. Maar plotseling ben je anders. De dingen die je deed, doe je niet meer. Door mijn collega's binnen de marine niet zo vriendelijk, ben je plotseling een watje en een mietje. Nou, de rest zal ik u besparen. Maar in één keer doe je niet meer mee aan de dingen die je van tevoren wel deed. En als ze dan vragen waarom, zeg ik dat ik Jezus heb aangenomen in mijn leven. De discussies die erna komen kunnen zich van een klein beetje voorstellen. Misschien ben ik dat zelf al eens in het leven tegengekomen. Maar ik wil dat niet onder stoelen of banken steken. Maar bijvoorbeeld is in mijn uniform. Mag je geen kettingen dragen, dan zit ik niet bovenop je kleding. Het was gewoon niet toegestaan, dat mocht niet. Ze moest altijd eronder. En als je dan eens die burgerkleding aan had, dan had je hem er in één keer weer boven. En het eerste wat de collega zei: oh, ben jij er ook zo heen? Oh ja, dat wist ik al. En nou zie ik het ook. Want inderdaad, je reageert anders. Collega's die problemen hadden, wisten je dan altijd te vinden als ze het moeilijk hadden. Want jij hebt iets. Ik zou dan zo graag willen dat ze het overnamen, maar ja, dat lukt niet altijd. Maar als we kijken naar wat Jezus zegt en wat Jezus doet, juist in dit gedeelte, ook in dat gedeelte in Matthäus, dan zijn dat woorden die voor mij niet stroken met het beeld van Jezus. Wat vertelt Matthäus daarover? Lees hem eens een keer het hele hoofdstuk. Dan zult u zien dat u een man verlost van zijn melaatsheid. De zoon van een Romeins officier genezen heeft. En toen ging hij met Petrus mee naar huis. Zijn schoonmoeder lag daar met hoge koorts. En hij genas haar. Koorts wijk en de koorts ging weg. En dan staat er zo mooi ook. De rest van de avond was hij bezig met het uitdrijven van demonen. Zo van, ach, ik ben hier nou toch, laat ik maar even verder gaan. Jezus trekt de aandacht. En mensen drommelen omheen, mensen die zijn steeds bij hem, ze zijn geïnteresseerd, ze vergapen zich aan de dingen die hij doet. Wat een belangstelling. En dan doet Jezus iets wat ik persoonlijk helemaal niet begrijp. Begreep, moet ik zeggen. En hij neemt een hele bijzondere beslissing. Hij zegt: kom, we gaan naar de overkant. Het wordt me hier veel te druk. We varen naar de overkant. En als je daar even over nadenkt, dan denk je: wat vreemd. Hij staat vol in de belangstelling. Hij kan iedereen vertellen, wat mensen drommen om hem heen. Hij kan toch iedereen vertellen waarvoor hij komt. Dat het koninkrijk van God komt. Dat hij moet kiezen, dat mensen zich moeten bekeren. Wat een prachtig moment om het te doen. Op het hoogtepunt van de belangstelling, zegt hij, ik ga weg. PR technisch, public relations technisch, een verkeerd moment. Een verkeerde beslissing. Het is eigenlijk typisch wat Jezus altijd doet. Denk maar aan het verhaal als die 5000 mensen spijzigt. En mensen willen hem zelfs koning maken op dat moment. En wat doet hij? Hij gaat weg. Hij zoekt de eenzaamheid op. Maar wie gaat er met hem mee? Want al die duizenden mensen, er zijn 5000 mannen, dus hoeveel mensen het geweest zijn, misschien wel het dubbele, het driedubbele, die blijven achter. En wie gaan er met hem mee? Zijn 12 discipelen. Jezus is helemaal niet gecharmeerd van die enorme grote mensenmassa's. Die allemaal achter hem halen. Kijk nou eens, oh kijk eens wat hij doet. Een populaire, goede prediker. Daar gaan we achteraan. Wat een geweldig charme, wat een geweldig... Ja, smikka noemde iemand het door. Wat een geweldige uitstraling heeft iemand. Daar gaan we achteraan. Maar Jezus is heel anders. Hij zegt, daar zit ik niet op te wachten. Die populariteit is niks voor mij. Maar die 12 discipelen, die hebben gezegd, wij volgen u. Vorige keer heb ik erover gesproken dat Jezus mensen roept, volg mij. En ze hebben alles laten vallen en ze zijn achter hem aangegaan. Die 12 mensen, daar kan niet wat mee. 100% gaan ze achter hem aan. Het gaat hun om Jezus zelf en nergens anders om. Wat hij allemaal doet, prachtig, geweldig. Maar we willen achter hem aan, want hij is de weg. Dat is de enige manier om ergens te komen. Daar kan hij de wereld mee veranderen. Niet met die honderden mensen die meelopen, maar juist met deze 12. En dan komt het. Wat me eigenlijk zo bezig hield. Jezus staat op het punt om te vertrekken. En dan komt er iemand op hem af. Schriftgeleerde. Dokter in de theologie. Iemand die heel veel verstand heeft van de wetten van Mozes, Jesaja en alles wat erbij hoorde, van het woord van God. En dan staat er eigenlijk iets heel raars. Want die schriftgeleerden moesten eigenlijk helemaal niks van Jezus weten. Die vonden het maar raar. Hij vertelde altijd die dingen die zij nooit vertelden. Hij liet God bijna, stelde God bijna voor aan de mensen als een vriend die er altijd was. Die er altijd naar je luistert, die je leven wil besturen, die dadelijk terugkomt in het koninkrijk van hemzelf. Kom nou, je moet eerst, en je moet eerst, en dan moet je dat, en dan moet je zus. En dan zegt hij niet, Jezus, maar dan zegt hij iets heel vreemds. Dan zegt hij, Rabboni, meester. Een schriftgeleerde die Jezus erkent als meester. Als iemand die in staat is blijkbaar om hem iets nieuws te leren. Een meester, daar wil je iets van leren. Een meester wil je volgen. En dan zegt hij ook nog, meester, ik wil u volgen. Ik wil met u mee. Iemand van de vijand, iemand van de tegenstanders van Jezus zegt, ik wil graag bij die 12, ik wil graag bij die intieme kring, want ik wil u volgen waar u ook gaat. Wat een geweldige publiciteitspunt zou dat geweest zijn. De vijand, degene die me altijd tegenwerkt, gaat nu met me mee. Die komt in één keer bij mijn gezelschap. Dat zou toch geweldig zijn? Dat zouden de mensen opgekeken hebben. Nee, zegt Jezus. Nee. Maar waarom dan? Waarom springt die gegat in de lucht? Waarom verwelkomt die? Kom erbij. Wel edel hooggeleerde heer. Mooie titel. Iemand als u kan ik heel goed gebruiken. Maar Jezus kijkt verder. Jezus ziet wel de geestdrift van die man op dat moment. Hij ziet die geestdrift als een vlam die brandt. Maar geestdrift is iets dat gevoed moet worden. Wat bodem moet kennen in je leven. Want als er wind komt, als er tegenstand komt, en je hebt voldoende voedsel, dan zal die vlam aangewakkerd worden. Dan zal het een groot vuur worden. Dan zou het iets zijn waar iedereen zich aan kan warmen, waar iedereen bij aanwezig wil zijn. Maar als die geest zich alleen maar op dat moment baseert en geen bodem kent en er komt wind, wat gebeurt er dan met dat vlammetje? Dan wordt het uitgeblazen. En dat is wat Jezus ziet. Is er sprake van een toewijding? Is er sprake van een diepe overtuiging bij die man om Jezus te willen volgen waar die dan ook gaat? En als Jezus dan die harde woorden tegen die man zegt, de Bijbel zegt dan niks over. Welke reactie zou dan gepast hebben bij die man? Meester, ik wil u niet volgen om de plaats waar u mij heen brengt, maar ik volg u om uzelf. Ik wil achter u aan. En ik wil u erkennen en herkennen in mijn leven. Ik ben bang dat deze man een heel andere motivatie had. Jezus was geweldig en hij deed allerlei dingen. Daar heb ik al achteraan. Makkelijk, ik hoef alleen maar met hem mee te gaan en het komt allemaal in orde. Maar als Jezus met je meegaat en als je echt je leven met hem wilt delen, ik zei het al eerder, dan kom je gegarandeerd in de problemen. Want mensen zullen je afwijzen om de dingen die je niet meer doet. Jezus waarschuwt er telkens weer voor, ook in de Bijbel. Je kijkt wat er staat in de bergreden bijvoorbeeld, dan zegt hij van, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Staat in Johannes 16, vers 33. Hij zegt heel duidelijk, ik haal jullie niet uit deze wereld, maar jullie blijven midden in deze wereld staan. Hoe staat het weer? Als schapen onder de wolven. Schapen en wolven gaan niet al te goed samen. Maar hij zegt het. Dat is wat ik zoek. Dat is waar ik iets mee kan. Paulus, misschien wel grootste volgeling, op zo'n vreemde manier werd geroepen, door blindheid. Eerst vervolgen van alles wat maar met de christen te maken had, met Christus te maken had, en later misschien wel zijn grootste pleitbezorger. Maar Paulus zegt ook, wat ik zal hem laten zien, zegt Jezus over Paulus, hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Handelingen 9 staat dat, vers 16. En Paulus zegt het zelf ook. 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Jezus volgen heeft een prijs. En die prijs, als we hem willen volgen, die moeten we willen betalen. Wilt u dat? Kunt u dat? Ja, u kunt het zeker, maar wilt u het ook? In Schagaard heb ik ook een AZC. En er waren Iraanse mensen die hebben moeten vluchten uit Iran voor de geheime dienst. En zij wilden zich laten dopen. En het is ook gebeurd. Groot feest, werkelijk. Weet u wat het allerergste was, wat mij het meeste raakte? Van het verhaal wat zij vertelde. Ik kan het mijn moeder, die nog in Iran wonen, niet vertellen dat ik Jezus heb aangenomen in mijn leven. En dat mijn leven wordt bepaald door de Heer Jezus Christus. Want als ik dat doe, en de geheime dienst komt erachter, dan heeft ze geen leven meer. Hoezo Jezus volgen is makkelijk? Maar ze liet zich wel het open in de volle overtuiging. Ging ze het watergraf in en kwam ze weer naar boven als een nieuw mens. Jubelend en juichend. Ze verslikte zich bijna in het doopwater, maar ze kwam naar boven. Ze was zo vol van de Heer Jezus Christus. Maar ze realiseerde zich. Dit gaat mijn familie problemen opleveren als ik het ze vertel. Het mooiste wat er gebeurt in je leven, je neemt de Heer Jezus aan. Tenminste, dat neem ik aan wat er ook voor u geldt. En je mag het niet eens tegen je eigen moeder vertellen. Verschrikkelijk. Maar dat is wat Jezus volgen kan kosten. Je moet bedenken aan Noord-Korea. Als je daar Jezus wil volgen, word je als staatsgevaarlijk aangemerkt. En hebben ze een leuk plekje voor je in een of ander werkkamp. Dat is wat Jezus kan kosten. Dat is wat Jezus volgen je oplevert. De Heer Jezus wil weg. En dan wordt afgeremd eigenlijk door die vraag van die schriftgeleerden. Dat wordt nog erger. En blijkbaar van die intieme kringen rondom Jezus komt daar een discipel naar voren. En ik kom met een, vond ik een heel redelijk verzoek. Heren, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Dichterbij als familie kun je het bijna niet krijgen, je vader en je moeder. Ik wil graag naar huis, want er is thuis iets gebeurd. Wie ben ik om het tegen te houden? En ze is zeker als er zoiets ernstigs gebeurt. En ik weet bijna zeker dat die discipel gewoon gedacht heeft, natuurlijk vindt de Heer Jezus dat goed. En misschien eerst even een heel klein beetje geschiedenis hierover. Maar toen werd het mij plotseling duidelijk wat de Heer Jezus hier bedoelde. In het volk van Israël was een van de kindverplichtingen, en zeer zeker van de zoon, dat hij bij de begrafenis van zijn vader en moeder aanwezig was. Het was mijn inzicht volstrekt de man's bedoeling niet om bij Jezus weg te gaan. Nee, hij wilde eerst voldoen aan die verplichting die op hem lag. Om erbij te zijn en om te regelen dat de begrafenis goed zou verlopen. En de begrafenis van familieleden in het volk van Israël gold zeer zeker, en zeer zeker als de vader overleed, als één van de hoogste orde van de verplichtingen die je kon hebben. Eigenlijk kon je er absoluut niet onderuit. Alles waar je mee bezig was, alle andere verplichtingen moesten wijken voor het feit dat je de begrafenis ging regelen. En zeer zeker van de vader van het gezin. De schok zal er voor die man geweest zijn. Nee, laat de begrafenis maar aan een ander over. Ik wil dat je zonder uitstel met mij meegaat. Als je dit weet, dan kun je je misschien heel een beetje voorstellen wat de reactie van de mensen daaromheen zou zijn. Wie is die man? Dat hij die verplichting die zo diep geworteld ligt in onze roots, in het volk van Israël te zeggen, nee, je gaat eerst met mij mee. Want dat is belangrijker als te voldoen aan die verplichting van je volk. Hem volgen is het belangrijkste wat er in staan moest. Alles voor wijken. Hem volgen moet de hoogste prioriteit in ons leven zijn. Niets mag ons daarvan afleiden. Het is bijna zoals de militair. Pak je spullen in, want we gaan naar, noemt u het maar op, Mali. En er is geen militair die zegt, dat doe ik niet. Want daar heb je uiteindelijk voor getekend. Dat is je baan. En dan die Nazareër, ik kom er toch nog weer op terug. De roeping die de man of vrouw kreeg, was zich volkomen te wijden aan God. Zo kwam ik ook op dit antwoord terecht. Van waarom zegt de Heer Jezus nu van nee, ik wil niet dat je dat doet. Ik wil dat je met mij meegaat. En dat je niet eerst je doden gaat begraven. Leest u zelf maar eens in nummer 6 verder wat hij allemaal moest doen. In Nazareë, als hij in de buurt van de doden kwam, voordat hij zich weer kon wijden aan God. Hij moest haar afscheren, hij moest baden, het moest verbrand worden, hij moest 3 offers brengen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het was dus niet even zijn vader begraven en dan weer aansluiten bij de heiligheid van God, bij Jezus die zo ontzettend veel, en die mensen die voor de volle 100% zich aan hem wilden geven, zich even weer toe te voegen. Nee, er ging een hele periode aan vooraf. En heel wat dingen. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen hem, nee, laat de doden begraven. Want ik wil, als je met mij meegaat, en je wilt meegaan in mijn bediening, dan wil ik dat je voor de volle 100% achter hem aangaat. En Jezus wist dat zijn tijd op aarde niet onbeperkt was. Zij wilde dat niet. En als je dat zo bij hem bekijkt, dan zijn die woorden plotseling zo duidelijk. Althans voor mij. Maar wat een claim legt hij daar toch weer. Jezus vraagt aan zijn discipelen en vraagt aan u en aan mij. Alles te geven en alles op te geven. Harde woorden, heel duidelijk. Jezus kende de geschriften beter dan wie dan ook. En hij past ze hier gewoon toe. Hij zegt, als je je aan mij wilt wijden, als je bij mij wilt horen, dan is dit de bedoeling. En u weet ook, las ik net voor. De Nazareeën mocht niks drinken van wat maar van de wijnstok af. De zaadjes hebben in de binnenkant. Het velletje aan de buitenkant, hij mocht er niets van eten. En wat gebruikt Jezus als symbool van het nieuwe verbond, zijn bloed? De wijn. Gemaakt van druiven. Zo laat de Heer Jezus duidelijk zien wat er gaat komen. Maar het is Hij die het doet. Hij die zegt. En dit symbool wat eigenlijk afscheiding bracht van God, gebruikt Hij om juist het nieuwe verbond te sluiten. Maar dat wordt een hele nieuwe preek. We kunnen er niet omheen wat Jezus je zegt. En ik bleef eigenlijk, toen ik hier bezig was, achter met twee vragen. Wie is Jezus dan wel, dat hij dit durft te vragen? Wie is dan nog deze Jezus die zulke claims durft te leggen? Die dwars tegen elk gebruik van de Joden, van het volk van Israël ingaat, in te gaan. En te zeggen van nee, laat de doden begraven. Maar de vraag is eigenlijk, hoeveel is hij ons, mij, waard? Luther had een hele mooie uitspraak. Liever met Jezus in de hel dan zonder hem in de hemel. En dat kun je alleen maar zeggen als Jezus het allerbelangrijkste voor je is. Want als Jezus in de hel is, dan is het geen hel meer. Dan is het de hemel geworden. En als Jezus niet in de hemel is, wat heb ik daar aan te zoeken? Want ik wil bij hem zijn, ik wil bij Jezus zijn. En overal waar Jezus komt, hoe slecht het ook is, als het inderdaad de hel op aarde is, als hij er is, dan wordt het de hemel. Want immers hij is daar. Als hij leeft in je en hij is het allerbelangrijkste voor je, dan kies je vrijwillig om hem te volgen waar hij ook gaat. Nou, mijn geest is zo wat, een plaatje wat ik in mijn hoofd heb over de hel, is het niet zo'n kleine plek. En toch als hij daar is, zal het de mooiste plek zijn die er is. Want hij is er. Ik hou van. Ik hou van de Heer Jezus. En er waren een broeder en een zuster in de gemeente, die waren meer dan 12,5 jaar getrouwd. En toen vroeg iemand, Peter, of Els moet ik zeggen, van wie hou je het meest? Van Peter of van Jezus? Nou, het duurde nog geen tiende van een seconde. Wat ze zei? Jezus. Dat is weten wie de absolute hoogste prioriteit in je leven heeft. En weet je, Peter vond het helemaal niet raar. Hij zou zelf hetzelfde gezegd hebben. Maar het liefste wat hij had, het liefste wat zij had, dat was Jezus te kennen in haar leven. De grootste schat die er is. Zijn dat mijn kinderen? Is dat mijn vrouw? Is dat mijn familie? Is dat de gemeente? De grootste schat die je kent en hebt, is Jezus zelf. Ik zei net, de hemel noemt Jezus is geen hemel. Je kent de uitspraak wel, ik waan mij in de zevende hemel. Nou, moet je opletten als het moment voorbij is waar je dan weer in terecht komt. Maar die hemel wordt voor mij bepaald voor wie Jezus is en waar Jezus is. En waarom mag Jezus aan mij tenminste vragen? Volg mij ten allen tijde. Is omdat Hij de grootste schat is die ik heb. In de tweede vraag die dan bleef hangen was: wil ik Jezus echt volgen? In goede en in slechte dagen, voor better en voor worse. Ik wil Jezus volgen. Tot dat moment dat of ik sterf en bij Hem kom, of dat ik Hem mag zien als Hij terugkomt op deze wereld, wat er op me eerder komt. Want of ik nu leef of sterf, ik hoop het mee te maken. Dat meen ik uit de grond gemaakt dat Hij terugkomt. Om dat moment te mogen zien. Teken in de wolken. Heel de wereld zal weten wie Jezus Christus is. En nog zullen er mensen zijn die zeggen van ik wil Hem niet kennen, maar dat is wat anders. Maar dat moment, om dat mee te mogen maken. En aan de andere kant, als ik hier mijn ogen sluit en dit aardse lichaam achterlaat en ik doe mijn ogen open. Wie zie ik dan als eerst? Jezus. Misschien staat Petrus al in de hemelsboord, maar maakt me niet uit. Maar ik weet zeker, Hij is daar en dan mag ik bij Hem zijn. Eeuwig leven samen met Hem. Als Jezus je grootste schat is, dan hoef je niet te twijfelen aan je behoudenis. Dan weet je dat je behouden bent. Want Hij is de koning van je leven. Maar Hij vraagt wel iets. Hij vraagt om Hem te volgen 100%. Dat volg mij iets wordt wat vanzelfsprekend is in je leven. En niet en ik. We hebben gisteren een pennyrit gedaan. En voor het geval dat u niet weet wat het is, een pennyrit, je neemt een muntstukje. En bij elk kruispunt waar je komt, gooi je het muntstukje op. Munt is links en kop is rechts. Kun je in de rest ga je erdoor. Je weet nooit waar je terug. Nou, we hebben in de omgeving van Buurzen over paardjes gereden, die hebben we nog nooit gezien. Wat verschrikkelijk mooi om dat te zien. Jezus is ook zo, die brengt ons op plekken. Toevallig. Die zo verschrikkelijk mooi zijn. En waarom? Omdat Hij het u en mij gunt. Maar we zijn ook bij wegen geweest dat ik denk van ga ik hier door? Want ik kom hier echt vast te zitten met de bus. Laat ik het maar niet doen. Maar als Jezus had gezegd ga je hier rechts maar naar rechts gaan. En waarom? Omdat Hij het zegt. Hij heeft zo ontzettend veel moois klaar liggen voor ons. Allemaal. Als we Hem maar willen volgen. Als we Hem maar durven te volgen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn hart en voor altijd zij het u toegewijd, zegt een heel oud lied. Hij is onze, Hij is mijn toekomst. En ik kijk altijd uit naar het tijdstip waarop Hij terugkomt. En dat we samen in het Koninkrijk van God avondmaal mogen vieren. Hij is de Heer, en ik hoop dat ik hem mag zeggen, van ons leven, van deze gemeente. En we zijn verzekerd van eeuwig leven door Hem. Amen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat door uw Zoon we kunnen zeggen, lieve Vader, onze Vader. Het is niet mijn vader. En de Heer Jezus zei dat ook niet mijn vader heeft gezegd. Nee, maar onze vader. Hij deelt u met ons allemaal. En dank u wel dat u heeft uitgeroepen op dat kruis van Golgotha. Het is volbracht. Want u heeft het volbracht. Wij leven enkel uit genade. Om het werk wat u heeft gedaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u steeds zegt. Ik heb de wereld overwonnen. In deze wereld is er niets sterker dan u. Mijn vader, wat ben ik dan soms kleingelovig. Dat ik als een berg opzie tegen wat er komt. Dat het u zegt, ik ben met je alle dagen van je leven. Vader in de hemel, herstel dat kinderlijk vertrouwen in mij, in ons. Als Jezus zegt, het plafond is zwart, dan is het plafond zwart, ook al zie ik dat het wit is. En als Jezus zegt, ga je linksaf, dan ga ik linksaf. Waarom? Omdat Jezus het zegt. Ik wil u volgen, Heer. Wij willen u volgen, Heer. als kinderen van die grote, almachtige God. En dank u wel dat u ons uw Heilige Geest geeft om steeds weer opnieuw te horen, te ontdekken waar we heen moeten gaan. Wij danken u, Heer Jezus. We danken u, Vader. En we danken u, Heilige Geest.